Dus ik ben eigenlijk ergens gekomen dankzij andere mensen. En dan is het heel erg mooi als je dat ook kan doen.
Leuk dat je weer luistert naar Achter Haar, de Vrouwen Media podcast, waarin we transparant kennis en connecties delen, want alleen daarmee komen we samen verder.
Maar hoe zien we solidariteit nou terug in de praktijk? Dat bespreken we elke aflevering met een inspirerende vrouw in het mediavak en samen met haar zetten we dan de persoon achter haar in het zonnetje.
Wij zijn Manon van de Knaaphartig, hoofdpodcast bij BNR.
En Loeke de Waal, cultuurcorrespondent in Los Angeles voor onder andere NRC en NPO3. En samen zitten wij in het zevenkoppige bestuur van Vrouwen Media, dat zich met het jaarlijkse mentorprogramma en netwerkevenementen vol inzet voor transparantie en solidariteit.
En vandaag gaan we in gesprek met Rennie Rijpma. Rennie Rijpma werd geboren in het Friese Oenstjerk, maar is inmiddels vooral te vinden in Rotterdam en Amsterdam. Ze begon tijdens haar studie rechten aan haar journalistieke loopbaan bij het ANP, waar ze als rechtbankjournalist, stadsverslaggever en chef entertainment en binnenland werkte. Ze stapte later over naar het AD, waar ze onder andere adjunct hoofdredacteur werd en vooral de digitale groei van ad.nl aanjoeg. In 2021 werd ze benoemd tot hoofdredacteur. Ze is de eerste vrouw aan het roer van de krant. Klopt dat een beetje, Rennie?
Ja, dat klopt helemaal. Ik snap dat je een beetje moeite hebt met Oenstjerk uitspreken, maar voor de rest was het helemaal goed.
Ik kon het ook nergens vinden online van hoe spreek je dat uit? Weet je, dan kon ik oefenen vooraf. Maar kan je het nog één keer zeggen?
Oenstjerk.
Ja, heel goed, heel goed. We gaan even door naar het onderwerp waar het in deze podcastserie over gaat. Wat betekent solidariteit voor jou?
Ja, solidariteit. Nou ja, ik vind dat sowieso een heel mooi gegeven. Ik denk in onze maatschappij, maar ook in ons vakgebied wel. En ik denk eerlijk gezegd als vrouw nog des te meer dat je de solidariteit van je collega's hard nodig hebt. Ja, ook om je een beetje gesteund te voelen in de dingen die je aan het doen bent, die soms best spannend zijn. Dat helpt altijd als je door collega's je een beetje gedragen voelt.
Ja, als jij naar jouw mediacarrière kijkt, heb je dan veel momenten van solidariteit waar je aan terugdenkt?
Ja, best wel. Ik denk dat het... ik zou volgens mij nu niet zitten op de plek waar ik zit als ik niet op heel veel verschillende plekken met collega's op een hele prettige manier heb samengewerkt. Waardoor, het maakt je werk een stuk leuker, maar het helpt je ook vooruit.
Help jij zelf ook heel bewust mensen op die manier?
Ik ben wel iemand die denk ik sowieso eigenlijk altijd de samenwerking zoekt. Sommige mensen werken heel graag alleen, dat kan ik ook. Ja. Maar ik vind het heel fijn om de samenwerking te zoeken. En ik denk ook naarmate je meer ervaren wordt in dit werk en sowieso als je zelf ouder wordt, zie je ook steeds nadrukkelijker over wat je voor anderen kan betekenen. Dus ik ben me daar nu meer bewust van, denk ik, dan in het begin van mijn loopbaan. En nu probeer ik dat ook wel nadrukkelijker in te zetten.
Mij maakt dat dan wel heel nieuwsgierig naar wat dan dingen zijn die jij voor anderen nu doet.
Nou ja, even kijken. Wat doe ik voor anderen? Nou, ten eerste vind ik het altijd leuk om journalisten waarin je een soort talent ziet, maar wat ze misschien zelf nog niet helemaal doorhebben waar ze goed in zijn. Om dat dan ze werk te geven waarin dat ze dat talent goed kwijt kunnen. Dus als ik nou denk van... ik vind altijd, als je interviewt, is het belangrijk dat iemand zijn ziel en zaligheid of haar ziel en zaligheid aan jou wil vertellen. En sommige journalisten hebben daar echt een talent voor. En dat is denk ik iets wat zo'n journalist vaak zelf niet helemaal scherp heeft. Omdat je dat misschien vanzelfsprekend vindt of zo. Terwijl ik het dan leuk vind om zo'n iemand echt op een interview te zetten waarin hij of zij die kwaliteit echt heel goed kwijt kan.
Mm. En is dat ook hoe jij op je huidige positie terecht bent gekomen?
Dat is misschien ook wel... Ik ben nu ruim 3 jaar hoofdredacteur. En ook net zoals dat het nooit van kinds af aan mijn ambitie was om journalist te worden, maar dat toch heel goed bij mij bleek te passen, heb ik ook in de journalistiek niet altijd gedacht van ik moet hoe dan ook een keer hoofdredacteur worden. Maar ik ben gaandeweg mijn loopbaan gaan leidinggeven en van het een komt het ander. En op een gegeven moment toen kwam mijn voorganger Hans Nijenhuis, die was hoofdredacteur, ik was een van zijn adjunct hoofdredacteuren. En toen hij mij vertelde dat hij ging stoppen, ja, toen dacht ik wel van, ik heb hier altijd zo lekker kunnen werken. Maar het was ook eigenlijk heel erg dankzij Hans Nijenhuis. En als er straks iemand anders komt, is het maar de vraag of dat nog op dezelfde manier kan. En ja, wat is nou eigenlijk de beste garantie om te kunnen blijven werken op de manier die ik prettig vind? Ja, is het om het dan toch maar zelf te gaan doen. En ik heb heel lang gedacht van, nou, ik weet eigenlijk niet of ik wel hoofdredacteur zou kunnen worden, omdat ik niet per se altijd enorm uitgesproken ben of een hele scherpe mening heb. Ik vind het altijd interessant om verschillende gezichtspunten, zeg maar, naast elkaar te zien en dan mijn mening af te wegen. En ik had eigenlijk een beetje een beeld van hoofdredacteuren moeten heel uitgesproken zijn en zich uitspreken en, nou ja, stevige meningen hebben. Ja, en nu denk ik van, ja, dat is natuurlijk ook maar een beeld wat gecreëerd is door de jaren heen, alsof dat altijd nodig is. En op een gegeven moment moet je een beetje ontdekken van, ja, ik kan het eigenlijk ook op mijn eigen manier doen. Voor mij is het ook, ja, het is natuurlijk een feit dat ik de eerste vrouwelijke hoofdredacteur ben van het AD. Maar voor mij persoonlijk is dat helemaal niet zo'n groot ding, omdat het een soort logische stap was naar mijn adjunct hoofdredacteurschap. Mm. Maar ik heb wel gemerkt dat het voor de mensen om me heen belangrijk is. Ik heb dat ook wel eens teruggehoord van collega's. Kijk, alleen al het feit dat ik de hoofdredacteur ben en dat een andere uitstraling heeft dan, nou, sowieso een man, laat staan een hele erge macho man. Stel, er zou een hele stereotype macho man hoofdredacteur van het AD zijn. Dan heeft dat invloed op de hele sfeer op de redactie en over hoe mensen met elkaar omgaan. Ja. Nou, nu is dat niet het geval. Ik ben de hoofdredacteur. Ik hoop, zeg maar, nou ja, zo toegankelijk mogelijk te zijn. En wat ik al zei, van, ik vind samenwerken verbinden. Dus en verbinden echt belangrijk. Dus ik straal dat denk ik ook uit. En dat is dus bepalend voor de sfeer op onze redactie. Zonder dat ik nog iets heb gedaan of, nou, hele rigoureuze maatregelen of zo. Nee, maar alleen het feit doordat je er bent, doet al iets met de sfeer.
Mooi. We willen het natuurlijk hebben over een doorslaggevend moment van solidariteit voor jouw carrière. En je zit nu natuurlijk op die mooie historische plek. Is Hans dan ook iemand waar je aan denkt die doorslaggevend is geweest voor jou? En hoe is zo'n gesprek dan gegaan met hem?
Nou, die is zeker doorslaggevend gegaan. Kijk, toen Hans kwam als hoofdredacteur bij het AD, was ik chef van de online redactie. En hij heeft op enig moment, toen hij, ik denk een jaar of twee jaar hoofdredacteur was, heeft hij gevraagd van of ik in zijn hoofdredactie wilde komen met de verantwoordelijkheid voor het digitale stuk. En uiteindelijk heeft hij ook eigenlijk, ja, echt wel heel bewust, zeg maar, plaatsgemaakt door te zeggen van, ja, ik stop als hoofdredacteur en ik hoop dat jij me gaat opvolgen. Daar ging die natuurlijk niet over, want je moet nooit over je graf heen regeren. En dat heeft Hans ook zeker niet gedaan. Maar hij heeft mij wel de gelegenheid gegeven om te solliciteren. En ik had natuurlijk wel een goede voorbereiding gehad, omdat ik al een aantal jaren, zeg maar, aan zijn zijde onderdeel uitmaakte van die hoofdredactie.
Je kon het afkijken een beetje.
Ja, ik denk dat dat een soort ultieme solidariteit is. Kijk, er zijn genoeg mensen die, nou, zeker in een positie waarin ik nu ook zit en Hans destijds zat, die denken van, nou, dit is een mooie positie, ik blijf hier lekker zitten. En het ging ook goed, dus er was geen noodzaak om te vertrekken. En toch heeft hij gezegd van, ja, ik ga ruimte maken voor iemand anders.
En wat als hij dat niet voor jou had gedaan?
Nou ja, eerlijk gezegd, toen hij mij vertelde dat hij ging stoppen, toen dacht ik echt zo van, nou, jeetje, weet je, van, ik was er ook helemaal niet meteen over uit dat ik, ja, wel vrij snel, maar niet meteen dat ik zou gaan solliciteren. Want ik dacht eigenlijk nu al, weet je, van, ik ben daar nog helemaal niet aan toe. En moet ik nu al die stap zetten? Ik vond het eigenlijk best wel een fijne positie als adjunct hoofdredacteur. En ik deed dan naast mijn adjunct hoofdredacteurschap ook nog iets als managing editor, waarin je een deel voor de directie werkt. En dat vond ik eigenlijk best een fijne uitgangspositie. Dus ik had van beide iets en ik dacht van, nou, op enig moment ga ik wel beslissen wat ik wil. Ja, alleen toen kwam Hans met zijn besluit, dus toen moest ik daar toch eerder over nadenken.
Hans is journalist in hart en nieren. Hij was 5 jaar tot 2021 hoofdredacteur van het AD en meerdere jaren chef van NRC Next. Sinds 2 jaar werkt hij als correspondent in Brussel. Zijn ambitie? Van de favoriete krant van zijn moeder ook de favoriete krant van zijn dochters maken. Hans, kan je ons horen?
Ik hoorde jouw laatste zin. Dat is zo'n goede zin, hè? Ja, daar ben ik blij mee. Ik ben blij dat hij weer gezegd is.
Lukt dat een beetje?
Het lukt mede dankzij dat Renny dat nu is.
Renny, zou jij het woord willen nemen?
Hallo Hans, wat fijn dat ik jou ook al is het op enige afstand hoor. Maar we hadden het al voordat jij in deze podcast werd geïntroduceerd over solidariteit. En over wat dat voor mij betekent en ook wat momenten zijn van solidariteit. En ik moest daarbij absoluut aan jou denken. Omdat jij mij ooit gevraagd hebt om in jouw hoofdredactie een zitting te nemen als adjunct hoofdredacteur. Nou, toen was ik al zeer vereerd, maar het ultieme moment van solidariteit was denk ik wel toen jij mij vertelde van dat je ging stoppen als hoofdredacteur en dat je toch echt hoopte dat ik jou ging opvolgen. Ik vond het zo bijzonder dat ik denk op een moment dat het eigenlijk heel goed ging met het AD en je ook nog gerust jaren op je plek had kunnen blijven zitten, dat je toch dacht van nee, ik ga nu plaatsmaken voor iemand anders en dat je daarbij ook echt mij in gedachten had. Ja, ik heb dat als heel bijzonder ervaren. En ook, nu nog, kijk, jij werkt nog steeds bij het AD, dus nu ben ik jouw hoofdredacteur. Maar voor mij voelt het altijd echt super fijn om nog even bij jou te raden te kunnen gaan of gewoon soms even van me af te praten. En dus ik ben heel blij dat je ook nu nog steeds heel dicht bij me bent.
Nou, dat is wel super lief. Jemig, wat een mooie woorden allemaal. Volgens mij is het zelfs zo dat ik alleen maar ben gestopt omdat jij op een gegeven moment, ik had het jou gevraagd, ga je dan wel solliciteren? En toen heb je nagedacht en toen je dat zei, toen dacht ik oké, nu kan ik stoppen. Want als je niet zou gaan solliciteren, had ik denk ik naar Erik van Gruithuizen gegaan en zeg ik wil toch nog wel doorgaan, want anders is het geen verbetering. Maar heb je wel verteld dat jij mij eerst hebt geholpen? Want dat moeten die mensen ook wel weten, namelijk vanaf dag 1. De allereerste dag als hoofdredacteur was ik dus nieuw bij AD. En dan moet je dus, eerst moeten ze over je stemmen geloof ik. En dan moet je een verhaal houden. En dan praat je nog met allerlei mensen. En toen ongeveer na een uur, dan ben je back af. En toen moest er nog voor video even een opname worden gemaakt. En toen had ik gewoon een soort blackout van wat moet ik nu nog zeggen? En daar stond dus een cameo en een verslaggever. En dat was Renny. En Renny zei heel geruststellend met zo'n blik, je kunt ook gewoon zeggen dat je het leuk vindt. En toen was even de hele spanning eruit en kon ik weer zo'n verhaaltje vertellen. En daarna natuurlijk ook. Ik ga het gewoon even heel kort samenvatten. Hè. Ik denk dat ik mensen goed kan beschrijven, maar jij kan ze goed lezen. Ik denk dat ik goed kranten kan maken, maar jij websites. En ik denk dat ik een organisatie of een merk als AD wel smoel kon geven, mede dankzij Angela. Maar jij kan zo'n organisatie een hart geven. En dat misschien wel het allerbelangrijkste, gewoon zakelijk. Ik kon wel dingen bedenken als hoofdredacteur. Maar jij kon ze voor elkaar krijgen. En met die overgang naar online is het niet zozeer visie van oh, ik wil zo graag voetbalsamenvatting op mijn site. Het is hoe kom ik aan die recht op die voetbalwedstrijd en hoe krijg ik het technisch ingepast. En hoe krijg ik dat alle mensen het ook leuk gaan vinden en mee willen doen. En dus als mensen denken, nou, die tijd van Hans was best wel een goede tijd voor het AD, dan is dat dankzij jou. Dus daar ben ik altijd nog heel dankbaar voor. Dat vond ik ook heel solidair van jou. Dus
ik hoor Renny niet.
Nee, ik ben er even stil van. Maar het is denk ik, weet je, we hebben volgens mij heel veel aan elkaar gehad en hebben nog steeds veel aan elkaar. En ja, ik denk dat dat ook wel goed samenvalt in het woord solidariteit. En dat is geen eenrichtingsverkeer. Hè? Dat heb je met elkaar. En ieder heeft zo zijn eigen kwaliteiten in te brengen. En als dat goed aansluit op elkaar, nou, daar kan je een geweldig huwelijk hebben. Maar je kan dus ook in zakelijk opzicht kan je een hele goede relatie met elkaar hebben. Omdat je één en één soms meer is dan twee.
Maar wisten jullie dit van elkaar een beetje? Dat jullie best wel toch heel belangrijk voor elkaar zijn?
Nou, ik wist wel dat Renny heel belangrijk voor mij was, want dat heb ik thuis ook altijd verteld. En dat is omdat we dus complementair zijn. Dus ik geloof dat je altijd in je team iemand moet zoeken die naast je staat, die precies die andere eigenschappen heeft dan je zelf hebt. En dan elkaar wat gunnen en dan komt het goed. En dan als man op tijd opzij stappen. Niet omdat het belangrijkste wat een man kan doen is niet een vrouw ergens benoemen. Daar gaat hij helemaal niet over. Maar dat is zorgen dat er plekken zijn, hoge plekken, waarop vrouwen kunnen solliciteren. En dan kan je gewoon heel tevreden daarnaar kijken.
En waarom was het voor jou zo belangrijk en eigenlijk cruciaal dat Renny die sollicitatie ging doen?
Ja, eigenlijk was dat vrouw zijn het tweede, niet de eerste reden, maar wel de tweede reden. Ik had toen thuis twee dochters en een vrouw. Die twee dochters zijn natuurlijk nu uit huis. Maar dan hadden we het heel vaak over die oude witte mannen die op hun plek blijven zitten. Maar dat was eigenlijk de bijkomende reden. De eerste reden was dat zij deed het eigenlijk al, joh. Dat hele hoofdredacteurschap. Naarmate we meer online waren, deed Renny meer, want dat was helemaal haar kant. En online is ook mensen uit verschillende disciplines, hè, dus ook uit de marketing en advertentie en de techniek en zo, die moet je allemaal bij elkaar brengen in een team. En ze willen dat niet per se van nature. En dan moet je dat voor iemand willen doen. Hè. Mensen moeten voor iemand willen werken. En als die chemie er niet is, kan je het vergeten. Renny had die chemie met de hele organisatie. Ze had alleen nog niet officieel de kamer en de streep op de mouw. Dus ja. En met alle respect voor andere mensen die misschien die baan zouden willen hebben, die waren niet beter dan ik zelf. Zo onbescheiden ben ik ook nog wel. En zij voor dit tijdgevricht
En ik denk dat dat ook even goed is om te zeggen, Hans. Want volgens mij, je bent 5 jaar hoofdredacteur geweest van het AD. En volgens mij was dat gewoon ook een hele belangrijke tijd over om het een merk goed neer te zetten. Maar wat ik vooral altijd in je gewaardeerd heb en ook belangrijk voor mij is geweest, maar ik denk voor heel veel collega's, is dat je ruimte hebt gemaakt voor heel veel mensen om je heen. En dat heb je voor heel veel mensen kunnen doen. En dat vind ik wel bijzonder in jouw manier van leiderschap, dat je er niet per se voor jezelf zit, maar kijkt over hoe je mensen om je heen, het klinkt altijd een beetje cliché, maar echt in hun kracht kan zetten. Je hebt daar goed oog voor, maar hebt ook de generositeit om dat te doen. En dat is lang niet iedereen gegeven.
Het is omdat ik zelf, toen ik jong was, het vak heb geleerd van een man die dat voor mij deed. En die heette Marc Chavan. En die heeft mij het hele vak eigenlijk geleerd. Ik heb er heel veel profijt van gehad. Zonder hem was ik nooit gekomen, was ik nooit bij NRC gekomen, was dat toen. En ik heb ook een wijze oom vroeger gehad, die mij een beetje uit de goot heeft gehaald. Dat heb ik ook nog gelegen. En die gaf mij dan 25 gulden voor een boek elke maand en zo. Dus ik ben eigenlijk ergens gekomen dankzij andere mensen. En dan is het heel erg mooi als je dat ook kan doen. En bij NRC Next was ik trots op Avond Korsjes en op Rob Wijnberg en Renske de Greef. Die mensen die ik heb zien beginnen. En bij AD springt Angela er echt enorm uit. Die heeft het zelf gewoon, de kansen die zij kreeg, heeft zij zo ontzettend gepakt. En daar kan je dan enorm van genieten.
Mooi zeg. Nou, hey, Renny, ik zou zeggen,
voorbeeld.
Ja, het is echt een heel mooi verhaal van jullie zo. Hey, je krijgt van ons de achter haar oorkonde, Hans. Renny, je mag hem nog even officieel uitreiken.
Ja, zeker. Nou ja, Hans, het is me een buitengewoon genoegen om jou een oorkonde te geven. Niet zomaar een oorkonde, maar een achter haar oorkonde. Ja, om eigenlijk een soort blijvend tastbaar gebaar te geven van over dat ik nooit op deze plek had gezeten als jij niet voor die tijd op dezezelfde stoel had gezeten. En ik ben je daar enorm dankbaar voor. En ik ben vooral ook enorm blij dat we nog steeds samenwerken. En ik hoop dat we dat nog heel lang kunnen doen.
Ja. Ik ook. Dankzij jou zit ik hier. Hey, ik ben super blij. En mijn vrouw en dochters moeten deze podcast horen. Dan kan mijn dag niet meer stuk.
Voor we vertrekken willen we nog even naar de rubriek historische handreikingen. En daarvoor gaan we even terug in de tijd. Om ook van de verdere geschiedenis te leren. En ik heb deze keer een voorbeeld meegenomen dat in augustus nog in Zomergasten werd besproken door Margriet van der Linden en haar gast mensenrechtenadvocaat Lisbeth Zegveld. Maar het speelde zich wel al 20 jaar geleden af. Het ging namelijk over Lisbeths ervaring met grensoverschrijdend gedrag, dat in dat gesprek weer naar boven kwam. De oud-voorzitter en partner van het advocatenkantoor waar zij toen werkte, Von van de Biezen, die had maandenlang zijn handen niet thuis kunnen houden. En dat kwam naar boven toen ze ruzie kreeg over een zaak en haar patroon Britta Beuler het idee had dat er meer speelde. En toen heeft Lisbeth aan haar toegegeven wat er was gebeurd en zei ook dat ze het zou begrijpen als zij weg moest. Maar in plaats daarvan stuurde Britta Lisbeth naar huis en riep toen direct de maatschap bijeen zonder Von van der Biezen. En na een paar meetings besloot de maatschap dat hij dus weg moest in plaats van Lisbeth. Uiteindelijk stond Lisbeth als mensenrechtenadvocaat nabestaanden bij van slachtoffers van Srebrenica, overlevenden van luchtbombardementen in Irak en nabestaanden van massa-executies in Indonesië. En over die beslissing in 2001 van Beuler en de maatschap zei Lisbeth: anders had ik hier niet gezeten, dan had ik Srebrenica niet gedaan, had ik niets meer gedurfd. In de buurt van zo'n man kun je niet groeien.
Mooi. Dat het zo cruciaal is, hè, dat je juist in het begin van je loopbaan ook dit vaak nodig hebt. Hè. Dat je kan het niet zonder de steun van anderen. Ja, echt bijzonder. Ook hoe dit voorbeeld van op een advocatenkantoor heel bepalend is geweest voor uiteindelijk 2 hele succesvolle advocaten.
Rennie, heb jij zelf zoiets wel eens meegemaakt op de werkvloer, dat er iemand naar je toe kwam en dat je diegene bent gaan steunen om dit soort redenen?
Kijk, ik denk ook hierin dat het wel helpt dat ik een vrouw ben. Dus misschien iets makkelijker benaderbaar. In ieder geval voor vrouwen die in een vervelende situatie met een collega terechtkomen. Mm-hmm. En ik denk dat, kijk, de afgelopen jaren is dit op veel werkvloeren en ook bij ons gewoon steeds serieuzer genomen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is geweest dat de hele MeToo-beweging en ook de voorvallen die we uit de Nederlandse mediageschiedenis kennen, het gesprek enorm op gang hebben gebracht.
Ja, ik denk vooral dat dit gewoon een mooi voorbeeld is om het positief te eindigen. Dat het helpt om hoe belangrijk het is om gesteund en geloofd te worden. En dat je daarmee dus hele positieve dingen teweeg kan brengen.
Precies.
Absoluut.
Ja, heel erg bedankt dat je wilde bellen met ons, Rennie. En wat een inspirerend verhaal. Ik heb een warm hart hier aan overgehouden. En ik hoop nog veel meer mensen.
Heel mooi.
Dankjewel,
Rennie.
En jullie dank voor de gelegenheid.
Dat was hem weer. Bedankt dat je luisterde naar Achter Haar, de Vrouwenmedia podcast. En hopelijk zijn jullie, net zoals wij, weer nog wijzer geworden over hoe je solidariteit allemaal kan toepassen. Door bijvoorbeeld ruimte te maken voor de mensen om je heen.
Onze gast Rennie Rijpma kun je op Instagram vinden via @RennieRijpma. Ons vind je op social via @Vrouwenmedia. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast, abonneer je dan en laat een reactie achter.
En volgende keer ga je horen van journaliste en presentatiecoach Margreet Spijker.
Oh, die van WNL, van al die nieuwsberichten.
Ja, dus ze zal naar aanleiding daarvan wel veel te zeggen hebben over solidariteit.
Ben benieuwd. Tot volgende week.
Hoi.